Begrijpt u wat u leest?
Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt: ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van
Erwin over de duivel.
Stap in en luister naar De Kamerling.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we iedere week een vraag over de Bijbel. En die bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Die is er ook deze week weer. Goed dat je er bent, Rob.
Hallo Marien.
Vandaag een vraag van Erwin over de duivel. Hij zegt, wat weten we eigenlijk over de duivel? Nou, voordat we het daarover gaan hebben en antwoord krijgen op die vraag, wie is de duivel?
Ja, je hebt natuurlijk in de wereld te maken met het kwaad. En ik zou zeggen, de duivel is daar van de verpersoonlijking. Dus het kwaad krijgt een gezicht. Het is herkenbaar in die figuur van de duivel. In het Onze Vader bidden we onder andere: verlos ons van de boze of van het boze. Het kan ook eigenlijk allebei, maar daar zie je heel mooi die dubbelheid. Van het boze is de macht van het kwaad, maar die heeft ook een gezicht. Dus ik vond eigenlijk die vertaling: verlos ons uit de greep van het kwaad. Van de NBV 2004, dat vond ik eigenlijk wel een goede greep, om even een woordspeling te maken. Want een greep van het kwaad, dat geeft iets persoonlijks aan. Terwijl het kwaad, je zou dan het kwaad met een hoofdletter moeten schrijven, zoiets.
Ja, en dat is dan de duivel weer. Ja.
Of om met de Nederlandse geloofsbelijdenis te spreken, het is de vijand van God en van al het goede.
Oh, staat dat zo in de Nederlandse geloofsbelijdenis?
Ja, artikel 12. Guido de Bree heeft dat voor ons opgeschreven.
De vijand van het goede?
De vijand van God en van al het goede.
De vijand van God en van al het goede.
Ja, dus hij staat tegenover God, die staat voor het goede, die het goede met mensen voor heeft. Maar dan is er een tegenstander die daar precies anders over denkt.
Ja, de duivel gaan we het zo verder over hebben en waar we hem tegenkomen, of het tegelijk hetzelfde is als de Satan. Waar komt de duivel vandaan? Weten we dat? Ja, we denken natuurlijk aan het scheppingsverhaal misschien direct.
Ja, maar daar staat niks. Hè, behalve dat ineens de slang tevoorschijn komt die een duivelse verleiding belichaamt. Maar ja, je moet een beetje hapsnap door de Bijbel heen om dingen over de duivel tegen te komen. Een tekst die vaak geciteerd wordt is uit het Johannes-evangelie, Johannes 8, vers 44. De duivel is de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij is de aartsleugenaar. En dat zegt Jezus in verband met het feit dat hij duivel kinderen heeft. Dus hij is er ook wel heel scherp, hoor. En jullie zijn, in feite zijn jullie, door je tegen mij te verzetten, ben je kinderen van de duivel. Nou, dat doet me ineens weer denken aan de lastering van de Heilige Geest, waar het vorige week over ging.
Ja.
Beetje hetzelfde idee, hè? Van, als het zo duidelijk is dat God hier aan het werk is, waarom ontken je dat dan? En waarom ga je daar rechtstreeks tegenin?
Ja. Nou wordt er over de duivel ook wel gezegd dat is een gevallen engel. Is dat eigenlijk de enige gevallen engel of zijn er meer?
Vaak wordt de duivel in verband gebracht met ook kwade engelen. Hè? Dus bijvoorbeeld in Openbaring 12, Michael, dat is dan de aanvoerder van het hemelse leger. Michael en zijn engelen bond de strijd aan met de draak en zijn engelen. Dan heb je een soort twee legers tegenover elkaar en de draak staat dan voor de duivel, de oude slang, de macht van het kwaad. Dus hij is niet in zijn eentje, zou je kunnen zeggen.
Nee, maar hij is een gevallen engel, wordt er dan ook wel eens gezegd?
Ja, dat.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, zo proberen we dat te verklaren, maar dat is een theologische hulplijn. Want ja, die val van de engelen, die staat niet letterlijk beschreven, niet in het paradijsverhaal, ook niet later. Er staat wel dat de duivel de draak met zijn engelen dan in dat gevecht met Michael verslagen wordt. En dat hij uit de hemel wordt gegooid. En dan gaat hij op aarde extra tekeer. Dat is dan het eind van Openbaring 12. Maar of dat nou hetzelfde is als een val in het begin, dat waag ik te betwijfelen. Dus we weten daar gewoon heel weinig van. En voorafgaande aan die slang die een duivelse verleiding belichaamt, moet er toch een of andere opstand in de hemelsferige komen zijn, waarbij een aantal engelen zich uit de goede schepping van God tegen God en het goede keren. Maar zoals gezegd, dat is meer een theologische hulplijn.
Ja, want er staat in die zin niks over in de Bijbel.
Is natuurlijk ook geen historisch verhaal van paragraaf 1, paragraaf 2 enzovoort. Dat maken wij ervan in een belijdenis of in een dogmatiek. De Bijbel is een verhaal en ineens duikt dan die duivel op.
Ja. En
als een duveltje uit een doosje.
Ja, precies. Zou dat daar vandaan komen of dat niet? Geen idee. Andere vraag die hier ook bij oppopt. Hoe kan God het bestaan van een duivel toelaten als God almachtig is?
Ja, dat is natuurlijk een zeer existentiële vraag waarop we nooit ook een sluitend antwoord kunnen geven. Het feit is dat hij het kwaad toelaat. Dat het kwaad ook niet bij hem vandaan komt. Want als je dit niet zou bedenken, nou, dan heb je dus te maken met een wereld waarin het goede en het kwade om de voorrang strijden. En als er dan alleen maar een God is, dan is hij en goed en kwaad tegelijk. Nou, dat is niet de boodschap van de Bijbel. Dus er is een kwade macht waar God dan weer boven staat, die ook niet onbeperkt zijn gang kan gaan, maar die wel inderdaad toegelaten wordt, die ook mensen op de proef kan stellen. Een voorbeeld daarvan is denk ik het boek Job. Hè? Daar komt de duivel dan ineens tevoorschijn. In het begin en aan het eind van het boek Job. Het raamwerk van het boek. Het is een soort raamvertelling. En dan in het eerste hoofdstuk komt de duivel bij God in de hemel. En die zegt, die Job die houdt wel van u, maar geen wonder. Want hij wordt zo gezegend. En dan besluit God om het kwaad toe te laten. Job ernstige schade toe te brengen. En dan lees je dus in de rest van het boek wat er dan gebeurt. Hoe Job daarop reageert. Hoe zijn vrienden proberen hem te troosten. Hoe hij zich toch overgeeft aan God. En hoe hij dan uiteindelijk gezegend wordt. Nou, dan zie je ook op een beeldende manier hoe God dat kwaad ook gebruikt om mensen uit te testen.
Ja, dat is ook wel weer pijnlijk, toch, dat verhaal?
Hoewel het dan uiteindelijk wel goed afloopt. Hij krijgt meer dan hij ooit gehad heeft.
Ja, en ik denk dan, is dat dan een letterlijk boek? Want er staat bijvoorbeeld zijn vrouw en zo raakt hij kwijt. En dan krijgt hij een nieuwe vrouw natuurlijk voor terug en meer kinderen. Maar goed, ik denk dat iedereen met kinderen of een partner denkt van, ja, leuk, maar mijn eigen, dat wordt nooit helemaal goed gemaakt. Als ik nu een kind zou kwijtraken en ik heb er straks twee, dan is het natuurlijk niet zo, het is allemaal weer beter.
Ja, het is niet gezegd dat het allemaal een historisch verhaal is. Het is natuurlijk ook een wijsheidsboek. En dat raamwerk, dat heeft een bepaalde bedoeling om ons, zeg maar, als lezers inzicht te geven wat er achter de schermen gebeurt. Want normaal heb je dat inzicht niet.
Nee.
En dat zijn natuurlijk wel realiteiten, dat er een macht van het kwaad is en dat God dat toelaat. En dat wordt dan op een bepaalde manier verwoord, zodat je dat als lezer kan meenemen bij het interpreteren van het verhaal van Job.
Ja.
En daar kun je dan ook weer dingen uit leren. Hè. Dat Jobs geduld, dat is een spreekwoordelijke uitdrukking in het Nederlands. Jacobus komt er ook op terug dat Job een voorbeeld is van een leidende rechtvaardige. Dus in die zin heeft het verhaal wel degelijk functie.
Ja. Hier gaat het in dat verhaal van Job over de duivel. Op welke plekken komt hij nog meer tevoorschijn?
Nou, het boek Openbaring, daar is de Satan of de draak is dan de verleider van de wereld. Hè. Alle mensen lopen achter hem aan. Er is ook nog zo'n ongemakkelijke tekst dat David wil dan een volkstelling houden. En dan in de ene tekst staat dat David zelf dat plan heeft opgevat. En in de andere tekst staat dat Satan dat David heeft ingefluisterd. Iets dergelijks kom je ook bij Judas tegen. En Judas besluit om Jezus uit te leveren, maar de duivel had Judas in de greep. Dat soort teksten, dan popt hij ineens op.
Ja, omdat jij het hebt over Job en dat dan God in gesprek gaat eigenlijk soort met de duivel, dat doet me ook denken aan Jezus die natuurlijk in de woestijn te maken krijgt, hè, met aanvallen van de duivel. Dat de duivel hem eigenlijk een soort van uitdaagt.
Ja, dat is ook een heel programmatisch verhaal, want dat staat aan het begin van Jezus' optreden. Hij is dan nog maar net gedoopt door Johannes en dan wordt hij door de geest de woestijn ingedreven om verzocht te worden door de duivel. Dus dat is ook wel een heel duidelijke actie van God. En ik denk dat Jezus daar moet bewijzen dat hij sterker is dan Israël. Want hij werd in de woestijn werd hij altijd ging het altijd in de fout. Hij blijkt in de woestijn niet te bezwijken voor de verleidingen van de duivel. En ja, wat gebeurt er dan? Nou, de duivel die maakt gebruik van bijbelteksten. Het staat er toch, spring maar naar beneden, dan zullen de engelen je wel opvangen. En wat Jezus dan steeds doet is die vrome, schijnvrome argumenten van de duivel ontzenuwen met de eigen woorden van God. Nee, er staat ook, je zult de Heer uw God niet uitdagen. Hè? Dus waar de duivel de Bijbel gebruikt, weet Jezus nog beter hoe de Bijbel bedoeld is. En dan uiteindelijk is de boodschap, Jezus heeft de verzoeking doorstaan. En daardoor is hij ook iemand die mee kan voelen met onze zwakheid. Want hij is ook dat staat in de Hebreeënbrief. Hij is op dezelfde manier verzocht als wij, maar zonder te zondigen. Dus we hebben in Jezus iemand van wie we zeker weten dat hij sterker is dan de duivel. En het idee is dan, volg Jezus na, wees zijn leerling, geloof in hem.
En probeer dan ook net als Jezus zoveel mogelijk, ook al zal het bij alle mensen fout blijven gaan, maar probeer het zoveel mogelijk te weerstaan.
Ja, en door te bidden, verlos ons van de of het boze.
Ja. Ja. Is de duivel eigenlijk hetzelfde als Satan?
Ja, er zijn verschillende manieren, hè? Verschillende
benamingen voor.
Duivel, dat is in het Griekse diabolos. En dat betekent letterlijk iemand die de boel in de war schopt.
Dat klinkt nog wel lief trouwens op zich, voor iemand die echt manipuleert, toch?
Nou, als je verwarring sticht en je hebt zoveel creatieve ideeën, zou ik haast zeggen, dan kan dat best gevaarlijk zijn. Dus het is eigenlijk meer naar ons toe. Hij brengt ons in verwarring. En Satan, dat betekent letterlijk iets van tegenstander. Dus dat is meer het goddelijke niveau. Hij werkt tegen wat God van plan is. Hij probeert dat zoveel mogelijk onderuit te schoffelen.
Ja, dus als je dat zo zegt, dan zou je zeggen, als je het hebt over God, heeft een strijd met Satan. In plaats van met de duivel.
Ja, dat zou theologisch de beste.
En wij worden als mensen aangevochten door de duivel.
Ja, 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 ja. Dat zou het mooi helder maken. Maar zo eenvoudig ligt het vaak niet. De Bijbel is daar wel flexibel in. En je hebt ook nog de naam Beelzebul.
Ja.
Dat is dan de overste van de demonen, staat er dan bij. Ja, dat is weer een hele aparte benaming. Voor allemaal hetzelfde. Het kwaad heeft vele gezichten. En je kunt het dan ook verschillende namen geven.
Ja. Hoe is de verhouding tussen God en de duivel? Want we hadden het er net over, bij bijvoorbeeld zo'n verhaal als Job, dan lijkt het alsof ze echt aan het praten zijn, zeg maar. Dus, terwijl als je echt het hebt over vijanden, dan dat ken je misschien wel. Iemand waar je een enorme ruzie mee hebt of een enorme vijand, daar praat je liever niet mee. Terwijl hier lijkt het gewoon een soort conversatie hebben soms.
Ja, dat is natuurlijk ook een manier om ons iets duidelijk te maken. Hè? Dus de duivel is daar als aanklager aanwezig. Hetzelfde heb je in het boek Zacharia. Dan heeft de duivel iets aan te merken op de hoge priester Jozua, want die heeft vuile kleren. En dan zegt God, nee, hallo, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar dat is een manier om te laten zien van God is de bron van al het goede. En de duivel probeert dat te bederven.
En hoe zit dat in Zacharia precies dan? Dat popt bij mij niet zo op, dat verhaal. Is dat wat minder bekend?
Nou, Zacharia 3 is dat, als ik me goed herinner.
Ik ben wel even benieuwd.
Het is een visioen van de hoge priester Jozua die vuile kleren aan heeft. Die daarover dan aanmerking krijgt. En die krijgt dan, om te bewijzen dat God hem reinigt, krijgt hij nieuwe kleren en een schone tulband om zijn hoofd. En op die manier wordt dan, zeg maar, de duivel afgestopt van, je kan wel allerlei beschuldigingen inbrengen, maar er is ook nog iemand die hoger is dan jij.
Ja, want die priester heeft dan vieze kleren aan en de duivel zegt dan eigenlijk van, kan dat hier wel, zo iemand met vieze kleren?
Ja, ja, ja. Ja.
Ja. Oh, onbekend verhaal voor mij. Ik lees te weinig Bijbel, ja, je hoort het op.
Nou, je leest te weinig Zacharia misschien.
Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Wat moet je doen als je bang bent voor de duivel?
Ja, het kindmoment zou je dan zeggen bidden. Want wat kinderen altijd bedenken. Kijk, die angst voor de duivel, die hebben wij niet zo in de genen zitten. Laat ik dat eerlijk zijn. In de middeleeuwen was dat veel duidelijker. Hè? Een man als Luther, die had echt aanvechtingen. Die zag de duivel bij wijze van spreken naast zijn bed staan. En daar zijn ook wel mooie verhalen over. Bijvoorbeeld, hij had een droom en er staat de duivel voor hem en die heeft een hele lange waslijst van zonden. En Luther, ja, die moet toegeven, ja.
Klopt allemaal.
Het klopt allemaal, dus niet één waar ik excuus voor heb. Eigenlijk is die lijst nog incompleet. Hij had nog een paar dingen vergeten. Maar wat deed Luther? Hij doopte zijn pen in rode inkt en schreef dwars door die zondenlijst: En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is een citaat uit de eerste Johannesbrief. En toen verscheurde hij het papier, hij gooide het in het vuur. En toen hij opkeek was de duivel verdwenen. Luther moet ook gezegd hebben, muziek laat de duivel op de vlucht slaan. Als je dat even nazoekt, dan heeft hij het eigenlijk niet over muziek in het algemeen, maar dat mensen samen muziek maken. En dan bedoelt hij, denk ik, als mensen muziek maken en daarbij zingen. He, want dan zingen ze psalmen of liederen. En dan komt Jezus Christus daar natuurlijk in ter sprake. Hij heeft de duivel overwonnen. Dus als je in geloof zingt van Christus, dan gaat de duivel op de loop. Nou goed, dat zijn middeleeuwse verhalen. Als we dat naar de huidige tijd toetrekken, dan denk ik dat je eruit kunt leren. In beide voorbeelden van Luther gaat het over Christus. Nou, we hebben het al over gehad dat hij in de woestijn sterker bleek dan alle duivelse verleidingen bij elkaar. Dus stel je vertrouwen op Christus en daar heeft de duivel het niet zo op.
Nee. Een laatste vraag hierover. Wanneer gaat de duivel dood?
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Want als de duivel niet dood zou gaan, oftewel niet zou verdwijnen, ja, dan blijven we altijd met hem, moeten we altijd met hem dealen. En ik zei al, volgens Openbaring 12 is hij een keer uit de hemel gegooid, maar dan wordt het op aarde extra gevaarlijk. Alleen er staat er veel betekenend bij. Ja, hij gaat daar wel rond. Misschien als een briesende leeuw, is weer een andere tekst.
Oh, dat is weer een andere. Ja,
nou, het gaat wel over de duivel, hoor. Dat is uit Petrus. Maar hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dat vind ik dan ook zo mooi, want de lezer weet dan ook dat hij weinig tijd heeft. Dus dat er een beperking aan zit, dat hij niet altijd en eeuwig zijn gang kan gaan. En als de lezer dan in hoofdstuk 20 is aangekomen van Openbaring, dan wordt het eindgericht beschreven. En dan wordt de duivel met al zijn engelen en de werkers van het kwaad, die worden in de poel van het vuur gegooid. En daar verdwijnen ze dan. Dus ja, dat is een soort dood van de duivel.
Ja, of is dat dus de hel waar we het eerder over hadden? Dat de duivel dan in de hel ook zal zijn?
Ja, daar lijkt het op. Hè? Dus, maar ja, goed, hel en dodenrijk, dat zit heel dicht bij elkaar. In ieder geval, hij komt daar nooit weer uit tevoorschijn.
Nee, en dat is dus ook, zou je dan kunnen zeggen, de wederkomst van Jezus is het einde van de duivel?
Ja, ik moet wel even een nuance aanbrengen, want er staat in ook nog in hoofdstuk 20 van Openbaring dat hij in een put is geworpen en dat hij daar dan uit wordt losgelaten. Maar dat is voor het eindgericht. Dus uiteindelijk komen we er toch vanaf. Ja.
Ja.
En wat vroeg je nou precies?
Nou, is het dus zo dat als Jezus terugkomt, of het einde der tijden is, dat automatisch de dood van de duivel betekent?
Ja.
Of dat tegelijkertijd is, zeg maar.
Ja, dus de wederkomst, ik weet niet of dat één dag is, maar in ieder geval één moment dat Christus terugkomt, dan gaat het oude, de oude wereld gaat voorbij met alles wat daaraan aan kwaad is. En dan, zeg maar, de aanstichters van het kwaad worden ook uit de weg geruimd. En dan maakt dat plaats voor de nieuwe wereld. En daarin staat, in het visioen van Johannes staat centraal, de aanwezigheid van God en het Lam. Een ander woord voor Christus die zijn leven voor ons heeft geofferd als offerlam.
Wat kunnen we al met al, als we dit allemaal weten over de duivel en we lezen daarover en over Satan in de Bijbel, wat moeten we daar vooral van onthouden of meenemen?
Nou, ik zou zeggen twee dingen. Aan de ene kant dat er wel degelijk een macht van het kwaad is waar we mee te maken hebben en die we moeten proberen te herkennen en te weerstaan. Aan de andere kant dat die macht van het kwaad niet het eeuwige leven heeft.
Dankjewel Rob voor deze uitleg. En ik hoop dat we ook een beetje gerustgesteld zijn naar aanleiding van jouw woorden en antwoord op de vragen over de duivel. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen van De Kamerling. Volg ons vooral zodat je het vanzelf ziet als er nieuwe afleveringen zijn. Tot ziens!